En daarna laten we dan samen luisteren naar de lezing van Gods woord uit Hosea hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 5.
En de Heere zeide tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. En ik kocht haar mij voor 15 zilverlingen en een homer gerst en een halve homer gerst. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren, noch aan een andere man geworden, en ik ook naar u. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen.
Broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, heb jij wel eens je vinger gebrand? Nou, ik wel. Het was al een aantal jaren geleden. Ik was nog een klein jongetje. Ik zat bij mijn vader en moeder in de auto. En mijn moeder was eventjes weg. En mijn vader, die moest even een boodschap halen uit de winkel. En hij zei tegen mij, als jij nou hier even blijft zitten voor in de auto en nergens aan zit, dan ben ik zo terug. En jongens en meisjes, jullie zullen natuurlijk nergens aan zitten, maar ik had wel eens gezien, voor bij ons in de auto vroeger, had je zo'n knopje. Die kon je dan indrukken. En dan moest je even wachten. En dan kwam die er weer uit. Dan haal je hem eruit en dan werd dat puntje rood gloeiend. En ik had dat wel eens gezien. Mijn vader rookte nog in die tijd. Nu niet meer, gelukkig. Maar dat deed hij toen. En hij haalde hem eruit en hij stak zijn sigaret aan en dan deed hij hem weer terug. En ik was wel eens benieuwd, als jongetje, is dat nou echt zo warm? Nou, hoe kom je daar nou achter? Ik drukte het knopje in, ik wachtte eventjes, hij kwam eruit, ik haalde hem eruit, ik zag het rood gloeiend. Ik dacht, ja, is dat nou echt zo warm? En ik voelde met mijn vinger, en ja, dat is warm, heel heet. En sindsdien heb ik dat geleerd, niet meer eraan zitten, want dat doet pijn. Vanmiddag zien we iemand die zichzelf pijn doet. En niet omdat hij nieuwsgierig is, zoals ik dat toen was, maar omdat dat een opdracht is van de Heere God. Dat is de profeet Hosea, we hebben het samen gelezen. Hij moet opnieuw op zoek naar zijn eigen vrouw, zijn overspelige vrouw, en haar thuis brengen. We gaan daar vanmiddag samen naar luisteren. En als thema staat er boven de verkondiging vanmiddag, onnavolgbare liefde. Drie punten. De eerste plaats, verkocht, dat is vers 1. Als tweede vrijgekocht, dat zijn versen 2 tot en met 4. En als derde bekeerd, dat is vers 5. We hebben vanmiddag samen hoofdstuk 3 gelezen van Hosea. Een klein hoofdstuk dat bijzonder begint. Want wat wordt daar nou eigenlijk bedoeld? Wat gebeurt daar nou? Hosea krijgt opnieuw een opdracht van de Heere. We hebben het samen gelezen, er staat, ga wederom heen, bemin een vrouw die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet. Hosea moet opnieuw zijn vrouw Gomer opzoeken. Haar terugbrengen naar huis toe. Zijn vrouw Gomer, die bewust is weggelopen bij hem, die met andere mannen de nachten doorbrengt, moet weer thuis komen. Je kunt je afvragen, waarom wordt dat zo omslachtig beschreven? Als je het Bijbelboek Hosea doorleest, dan zul je dat ook wel zien. Dat Hosea en Gomer en die band tussen die twee, dat dat beeld staat voor de band tussen de Heere God en het volk Israël. Gomer die lijkt op Israël. En Hosea die mag iets laten zien van de Heere. Maar waarom wordt haar naam dan niet genoemd hier? Het heeft ermee te maken met haar manier van leven. Je zou kunnen zeggen, ze is de naam vrouw van Hosea kwijtgeraakt. Door haar gedrag, door haar houding. Ze was het wel, maar ze koos zelf voor een ander leven. En daarmee is ze de naam, die eretitel, kwijtgeraakt. Israël stond op het punt om hetzelfde mee te maken. Door dat achter de afgoden aan te lopen. Door steeds de Heere te negeren. Door steeds andere wegen te kiezen. Dreigde Israël die titel volk van God ook kwijt te raken. Dat stond op het spel door hun overspelig gedrag. En zo hebben we dat ook samen gelezen. In vers 1 aan het einde wordt daar ook naar verwezen. En vers 1, de kinderen Israëls bemint. Maar zij, dat zijn de kinderen Israëls, zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Als u, als jij in de herziene statenvertaling mee had gelezen, dan kon u zien dat daar wordt gesproken over rozijnenkoeken. Het heeft allebei met elkaar te maken, die flessen wijn of rozijnenkoeken. Dat stond beeld voor de afgodendienst. Met name aan Baal, er werd veel geofferd. Ook veel eten en drinken hoorde daarbij, bij die afgodendienst. En daar legt de Heere God dus de vinger bij Israël. Die afgodendienst. Ze kiezen voor levenloze afgoden. En ze schuiven de levende God aan de kant. Ik weet niet hoe dat voor u of voor jou is als je daarover nadenkt. Maar dat lijkt zo vreemd. Hoe kun je dat nou doen? Als volk van God, door de Heere God geroepen, gemaakt, bewaard en beschermd. Hoe kun je die levende God nou aan de kant schuiven? Hoe kun je nou als Israël zo onverstandig bezig zijn? En aan de andere kant, ik ken u, ik ken jou niet persoonlijk, maar laat ik het maar gewoon heel dicht bij mezelf houden. Als ik zelf in de spiegel kijk, dan herken ik er ook wel weer iets van. Dat gedrag wat Israël hier laat zien, ligt dat niet heel dicht bij ons? Dat we zelf ook als mensen snel geneigd zijn om te vertrouwen op andere zaken dan op de Heere God zelf. Dat we onze houvast, ons doel voor ons leven zoeken in onze reputatie, in onze vriendengroepen, in ons werk, in ons gezin. Dat we eigenlijk als het erop aankomt proberen onze kansen te spreiden. Dat we ook vertrouwen op geld of goed. Wat Israël hier laat zien, dat is zo menselijk. En als we in de spiegel kijken, vanmiddag ook zo herkenbaar. Maar blijf merkwaardig hoe Gomer omslachtig beschreven wordt. Haar naam wordt niet meer genoemd, maar dat betekent niet dat Hosea haar los kan laten gaan. Want daar gebeurt iets bijzonders. En dat bedoelde ik ook in de inleiding. Moest proberen je dat voor te stellen. Voor zover dat gaat vanmiddag, maar probeer het een beetje. Stel jij je nou eens voor dat Hosea bij jou in de vriendengroep zat. En Gomer, dat was een vrouw met een nogal twijfelachtige reputatie. Dat was bekend. Ze ging graag van de ene man naar de andere. Stel je nou eens voor dat Hosea een goede vriend was geweest. Dat had je misschien van tevoren al wel gezegd. Hosea, ik weet niet wat je met Gomer van plan bent, maar ik zou dat niet doen. Kijk naar haar staat van leven. Dat gaat niet goed, Hosea. Ze zeggen wel eens, liefde maakt blind, maar ik zou maar eens heel goed nadenken. Hosea trouwt. Ze mogen samen 3 kinderen krijgen. Kun je lezen in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. En Gomer gaat weg. Ze laat Hosea met 3 kinderen achter en ze trekt zelf de wijde wereld in. Wat zouden wij zeggen tegen Hosea? Hosea, daarvoor had ik je gewaarschuwd. En ik vind het niet fijn om te zeggen, het is heel pijnlijk voor je, maar misschien is dit maar beter zo, Hosea. Gomer, dat gaf alleen maar onrust. Dat gaf alleen maar zorgen. Dat kon niet goed gaan. Dat wist je van tevoren, maar goed, je hebt ervoor gekozen, maar nu, het is pijnlijk, Hosea, maar ga maar rustig verder. En dat Hosea dan tegen jou zegt, oh, wacht even, ik ga haar opzoeken. En ik ga haar niet alleen opzoeken, ik ga haar weer mee terugbrengen naar huis. Als je dat probeert voor te stellen. Het is eigenlijk niet voor te stellen. Het is onvoorstelbaar. Hosea, wat ga je doen? Hosea, waarom? En dan zegt de Heer: en zo ben ik op zoek naar u en naar jullie. Net zo onvoorstelbaar als het is dat Hosea achter Gomer aangaat. Net zo onvoorstelbaar is het dat de Heere God op zoek is naar zondige mensen. Zoals Israël, zoals u, zoals jij en zoals ik. Onvoorstelbaar. Maar de Heere doet het. Dat is die opzoekende liefde waar heel Gods woord bol van staat. Dat de Heere op zoek is, net zoals Hosea op zoek gaat. Terwijl hij zijn vrouw kent. Hij kent haar reputatie en toch zoekt hij. En we zien het ook door heel de Bijbel heen. Ik bedoel, begin maar bij de zondeval en daarna. Adam en Eva, die hebben van de vrucht gegeten. Ze ontdekken dat ze naakt zijn. Ze maken kleding voor zichzelf. En zij verstoppen zich in de tuin. En de Heere, hij zoekt. In het Nieuwe Testament, als we de Heer Jezus zien, beschrijft hij zichzelf als de goede herder op zoek naar het verloren schaap. En terwijl de verloren zoon de erfenis en doorheen jaagt in het buitenland, staat de vader op de uitkijk. Dat is onvoorstelbaar. En ik weet niet hoe dat voor u is en voor jou is, maar het is zo onvoorstelbaar en tegelijkertijd, dus heb je het al zo vaak gehoord. En misschien geldt dat ook wel voor u. Dat je van jongs af aan ermee bent opgevoed. Thuis misschien vaak over gehad. In de kerk vaak over gehoord. Daar mag je dankbaar voor zijn. Maar het grote gevaar is dat het zo bekend is, dat het voor ons bijna logisch gaat lijken. En laten we dat maar gewoon heel helder zeggen. Er is niets logisch aan. Als de Heer met ons bezig is, dat is niet vanzelfsprekend. Dat zien we hier. En ik weet niet of u de institutie van Calvijn laatst nog gelezen hebt. Anders mag u dat gerust een keer doen. En jij, mooi werk. Maar daar begint Calvijn ook mee. In het eerste gedeelte spreekt hij daarover. Dat als we de Heer God leren kennen, dan leren wij onszelf kennen. Want de mens is gemaakt om samen met de Heer God te leven. En op het moment dat die band is verbroken door de zondeval, ontstaat er een gat in het hart van de mens. Een gat dat alleen maar door God te vullen is. En dat zien we terug vanmiddag in Hosea 3. Als we hier de Heere God zien, als de God die op zoek is naar het verlorene, dan kijken we ook in de spiegel. Dat betekent dus dat wij verloren zijn. Als we spreken over de Heer Jezus als de goede herder die het verloren schaap opzoekt, dan betekent dat dus ook dat ik dat verloren schaap ben. En zo is het als de Heer iets van zichzelf laat zien. Dan kijken we daarmee ook indirect in die spiegel. Wat laat het nou van mij zien? Als God zoekt, betekent dat dus dat ik verloren ben. Als God me wil terugbrengen, betekent dat dus dat ik ben afgedwaald. Het is goed en heilzaam om dat te beseffen. Juist bij zo'n gedeelte als Hosea 3, maar ook vaker, ook komende week, als u, als jij de Bijbel leest, om die vraag eens te stellen. Wat laat dit gedeelte mij nou zien van de Heere God? En wat zegt dit over mij? En laten we het nooit vanzelfsprekend gaan zien. Laten we nooit erover gaan spreken alsof het logisch is. Want het is niet logisch. Het is een wonder op zichzelf. En Hosea mag dat laten zien. Israël krijgt dat te zien. En vanmiddag ook jij en ik. God zoekt. Wat een wonder. Onnavolgbare liefde. En er komt ook de vraag. Als het daar vanmiddag over gaat, wat doet die onnavolgbare liefde in u en in jou en in mijn hart? Als we dat horen, Als we dat lezen, dan kan het vanmiddag toch niet anders, want dan worden we heel stil. En dan gaan we door de knieën. Wat een wonder is dat. Wat een genade, niet verdiend en we krijgen het. De Heer geeft het. En zo mag Hosea op zoek naar zijn vrouw. Als beeld van God die op zoek is naar het verlorene. En dat brengt ons bij dat tweede punt. Vrijgekocht. Dat is in versen 2 tot en met vers 4. Want er wordt verder over Gomer niet zo heel veel gezegd. Maar tussen de regels door kun je er wel iets van proeven. Want Hosea moet haar straks vrijkopen. Dat betekent dus dat zij zichzelf verkocht heeft. Dat leven dat blijkbaar bikkelhard was voor een vrouw alleen. Ze leek zo vrij. Ze kon gaan en staan waar ze wilde. Maar ze heeft zichzelf moeten verkopen om in leven te blijven. Ze wilde vrij zijn en nu is ze zo gebonden als wat. Opnieuw, een beeld. Dat proef je denk ik wel. Een beeld van wat de zonde met jou en met mij doet. Dat de zonde aan de ene kant ons laat denken dat we vrij zijn. En wie wil dat nou niet? Van nature, toch? Ik bedoel, dat zit in jou, dat zit in mij net zo goed. Ik wil zelf mijn keuzes maken. Niemand die mij de wet leest, toch? Ik weet zelf wat het beste voor mij is. En de zonde voedt dat. Die geeft dat gevoel van vrijheid. Nergens aan gebonden. De wereld ligt voor je open. En ondertussen ben je zo vast en gebonden als wat. Dat is wat zonde doet. Je denkt dat je vrij bent, maar ondertussen zit je vast. En dan kan ik me zo voorstellen vanmiddag dat je hier zit, dat u hier zit en denkt van ja, gebonden. Is dat nou zo? Toch, ook in de wereld om ons heen, daar worden we mee opgevoed, toch? Dat we onszelf moeten ontplooien, moeten zelf onze keuzes maken, moeten zelf groeien, moeten zelf wat van maken. Je kunt maken en worden wat je wil. Als we niet oppassen, gaat dat ook in ons geloofsleven doorcijpen. Maar zijn we echt vrij? Denk je? Nou, als we nou echt vrij zijn, hè? Als we nou nog zelf onze keuzes kunnen maken. Laten we afspreken, gewoon komende week, dat we zonde door het leven gaan. Gewoon 1 week lang alles op alles zetten. Zou het lukken, denk je? Als de ene collega op je werk weer begint, bloed onder je nagels vandaan haalt, als de ene jongetje in je klas weer zo vervelend doet, geen verkeerde gedachten? Nou, misschien is een week wel iets te enthousiast, dat zou kunnen. 48 uur, zullen we dat eens proberen? Gewoon 48 uur gaan we ervoor met elkaar. Ik denk dat je het zelf aanvoelt. Laat ik maar gewoon heel eerlijk zijn. Ik loop helemaal vast. Want dat zit in mij, die zonde. Ik ben gebonden op die manier. En als ik de Heer Jezus Christus volg, zelfs dan merk ik, die oude ik is zo dichtbij. Dat zit er van nature in, daar word je mee geboren. En dat neem je leven lang met je mee. Bij ons in Aalten heb ik het voorbeeld wel eens gebruikt. Hier nog niet, dus dat kan ik het hier ook wel gebruiken. Als het gaat om kinderen, pasgeboren kinderen. En dan praat ik wel eens met doopouders en dan gaat het daarover, over hun geboren kindje. En dat is natuurlijk het mooiste, het liefste, het aardigste kind van heel de wereld. Geweldig mooi. En dan gaat het over die eerste vraag uit het doopformulier. Gelooft u dat uw zoon in zonde ontvangen en of uw dochter in zonde ontvangen en geboren is? En dan merk ik toch wel eens dat mensen aarzelen. We geloven dat, we beleiden dat, maar is dat... Ik gebruik wel eens het voorbeeld van onze kinderen. Onze kinderen, ik heb ze nooit hoeven te leren om te liegen. Moet ze wel leren om eerlijk te zijn. Onze kinderen, we hebben 5 kinderen mogen krijgen. Ik heb ze nooit geleerd om elkaar te slaan. En dat lukt ze wel. Maar het goed maken, dat moet ik ze leren. En dan zie je al van jongs af aan zit dat erin. Die trekt naar die zonde toe. Die oude ik. En dat is wat we hier ook zien. Bij Gomer. Ze zit in de slavernij en zo vindt Hosea haar. Moet je voorstellen hoe dat moet zijn geweest voor Hosea. Dat je daar je vrouw ziet op de slavenmarkt. De moeder van je drie kinderen. Daar te koop. Hoe moet dat zijn geweest? Onvoorstelbaar. En opnieuw. We moeten zich eens proberen voor te stellen. We kunnen het niet eens, maar proberen dus. Hoe dat voor de Heer is. Dat hij zijn eigen volk, wat hij zelf heeft gemaakt. Zo ziet gebonden. Onvoorstelbaar. En wat doet Hosea dan? We hebben het samen gelezen. Hij koopt haar vrij. En daar gebeurt iets bijzonders, gemeente. Als we dat gedeelte erbij pakken. In vers 2. Ik zal het ook even voorlezen. Er staat: voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst kocht ik haar toen voor mij. 15 zilverlingen. 1,5 homer gerst kocht ik haar. En het Hebreeuwse woord voor kopen, dat heeft iets in zich van afdingen. Dat de prijs te hoog is en je wilt naar beneden krijgen. En dat doet Hosea niet omdat zijn vrouw niet meer waard is. Want dat zie je ook in dat gedeelte in de betaling. Want een prijs voor een slaaf, in die tijd gemiddeld gesproken, was 30 zilverlingen. Maar hij betaalt met zilverlingen en met een hoeveelheid gerst. En er zit een beeld in van iemand die alles op alles zet om dat te kopen wat hij graag wil. Er zit een beeld in van iemand die alles bij elkaar schraapt. In onze tijd zouden we zeggen, het bankboekje gaat mee. Het spaarvarkentje wordt dan ook in een diggel geslagen. Alles op alles. Om dat te kopen. Dat wat van hem is. Dat wat bij hem hoort. En het lukt. Met 15 zilverlingen. En 1,5 gomer gerst. Koopt hij zijn eigen vrouw. Opnieuw. Probeer het je eens voor te stellen. En jongeren, zoals jullie hier zitten, probeer dus na te denken. Dat je bijvoorbeeld een brommertje hebt, een aantal van jullie heeft waarschijnlijk wel een brommer. Dat je brommer gestolen wordt. En dat je hem later terugkoopt via Marktplaats. Voor een gigantisch bedrag. Al je spaargeld gaat eraan. Onvoorstelbaar toch? Die brommer die is toch van jou? Opnieuw. Net zo onvoorstelbaar is het. Dat de Heer zijn volk vrijkoopt. Dat is wat de Heer doet. Vrijkopen dat wat van hem is. En hier in dit gedeelte zien we dat er 15 zilverlingen worden betaald. En een hoeveelheid gerst. In het Nieuwe Testament zien we dat voor de Heer Jezus 30 zilverlingen worden betaald. Maar welk prijskaartje hangt er nou vanmiddag aan jouw leven? En dat van u? Wat voor prijskaartje hangt er aan ons leven? Mag ik wel anders zeggen, wat heeft de Heer betaald om jou, om u te verlossen? Niet 15 zilverstukken, niet 30 zilverstukken, niet 300, niet 3000. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Zijn enige, zijn geliefde. En als je hier nou zit vanmiddag en je weet dat nog niet zeker. Je twijfelt erover, je bent onzeker daarover. Dan zou ik het echt op je hart willen drukken vanmiddag. Rust niet. Totdat je rust vindt in hem. Totdat je dat mag zeggen en belijden. Ik ben gekocht. Niet met geld, niet met goed. Maar met het bloed van Jezus Christus. De getrouwe zaligmaker. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft voldaan. En mij verlost uit alle heerschappij van de duivel. Als dat nog niet zo is in jouw leven. Rust niet. Zoek hem. Roep hem aan. Lees in zijn woord. Zie op zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En als u dat wel mag en kunt zeggen. Als jij daarvan kunt getuigen. Dan mogen de Heer God loven en prijzen vanmiddag. Wat een wonder is dat. Maar laten we er nooit vanzelfsprekend gaan vinden. Laat staan logisch. Wat een wonder. En dan ben ik toch bij het derde en het laatste punt van vanmiddag. Vers 5. bekeert. Want eindelijk is het zover. Wat niemand had verwacht of durven hopen, gebeurt. Hosea koopt Gomer zijn eigen vrouw weer vrij en brengt haar terug naar huis. En wat doe je dan? Ja, dan kun je niet doen alsof er niks gebeurd is natuurlijk. Er moet iets gebeuren. En dat hebben we ook samen gelezen. Want Hosea zegt wat. Vers 4 of vers 3 is dat. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren. Nog een andere man geworden. En ook ik na u. Met andere woorden, ik vat het maar even samen. Gomer krijgt huisarrest. Gomer die moet die moet tot zichzelf komen. Een pas op de plaats maken. Een time-out, zouden we zeggen. Waarom? Omdat ze moet beseffen en gaan inzien wat ze gedaan heeft. Dat ze moet gaan zien hoe verkeerd zij is geweest. En hoe groot en hoe wonderlijk die liefde is van Hosea. En de Heere laat Hosea de lijn doortrekken naar het volk Israël. Zie je de versen 3 en 4. De Heere waarschuwt Israël zal straks ook een time-out meemaken. De ballingschap. Een tijd zonder koning, zonder godsdienstige zaken. Een tijd zonder afgoden, zonder tempel. Als straf voor de zonde. Maar ook een instrument in Gods hand. Een middel. Want juist als Israël daar zit in de ballingschap. Net zoals Hosea daar zit, helemaal alleen. Zouden gedachten naar boven moeten komen. Wat heb ik gedaan? Wat hebben wij gedaan als volk? Hoe zijn we afgedwaald van God? En dat ze gaan inzien. Nergens anders in de wereld komen wij zoveel liefde en trouw tegen als bij de Heere God. Steeds weer opnieuw was het de Heere God die Israël zocht met die profeten. Steeds weer opnieuw riep tot bekering. Israël, die gaat dat meemaken. Met lege handen staan. Met de rug tegen de muur. Dat alles afbreekt. En broer en zuster, jongeren. Misschien heb je ook wel van die periodes meegemaakt. Misschien zit je er vanmiddag wel middenin. Dat je niet weet of je naar voren of naar achteren moet. Dat alles je bij je handen lijkt af te breken. Dat je inderdaad met lege handen staat. En wat kun je dan nog doen? Nu zet je vertrouwen in de economie. Kan hè, dat je vertrouwen hebt in je zaken. De zaken lopen goed, het gaat mooi. Fijn, de orderportefeuille groeit en groeit. Maar de markt verandert en je bedrijf stopt ermee. Of dat je bouwt op je vriendenkring. Dat je grote vriendengroep om je heen hebt. Geweldig, gezellig, elke zaterdagavond. Maar als iets gebeurt, ze laat je vallen als een baksteen. Met lege handen staan. Met de rug tegen de muur. Het is niet fijn als het gebeurt. Het kan verschrikkelijk zijn. En tegelijkertijd. De Heere kan dat soort periodes ook gebruiken. De Heere gebruikt dat. Juist die momenten waarop wij denken, er is geen voor of geen achteruit meer aan. Dat we dan juist gaan inzien, inderdaad, als ik het zelf probeer, dan lukt het niet. En juist dan zegt de Heere, inderdaad, jij kunt het niet. Maar ik kan het. En ik wil het doen. Zoals dat verloren schaap dat doorkrijgt, dat zonder de goede herder zijn of haar leven hopeloos verloren is. Zoals de verloren zoon die bij de varkens zit in het buitenland en tot inkeer komt. De Heer kan dat soort periodes gebruiken. Maar dat vraagt wel om geloof en om vertrouwen. Israël zal het ook moeten meemaken. Dat de ballingschap aan de ene kant inderdaad een straf is, maar dat de Heere ook in de ballingschap hen vasthoudt. Hen niet loslaat, maar hen weer terug zal brengen. Want de Heere gaat die periode gebruiken. Dat zien we samen tot slot in vers 5. In vers 5, ik lees het ook voor. Daar wordt gesproken over: daarna zullen de kinderen Israëls zich bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Voor we verder gaan wat daar precies staat, is het opgevallen hoe bijzonder dat is. Dat de Heere waarschuwt Israël: jullie zullen, net als Gomer, in ballingschap komen. Er zal een periode komen die kun je niet eens voorstellen. Zo erg zal het zijn. En dat de Heere daar achteraan zet. En toch is er hoop. Toch is er uitzicht. Hoe donker het ook zal worden, Israël. Maar er komen andere tijden aan. Niet dankzij jullie, maar omdat ik trouw ben, zegt de Heer. Het is de bedoeling dat Israël gaat zoeken. De Heer, hun God en, zo lazen we, koning David. Wat opvallend is, aangezien koning David, als Hosea dit uitspreekt, al ruim 2 eeuwen daarvoor is gestorven. En je proeft misschien al wel welke kant het opgaat. Anders help ik je een beetje. Koning David, een van zijn nazaten, die zien we steeds vaker in het Oude Testament. En ook in het Nieuwe, naar voren komen. Zoon van David, de Heer Jezus Christus. De Messias, de Verlosser. Zijn naam wordt nog niet genoemd, maar hier in vers 5 gaat als het ware de deur naar het Nieuwe Testament al op een kier open. De Heere God laat al zien, er komt een andere tijd aan. Er komt een nieuwe koning David. Gods volk zal zich bekeren en hem zoeken. En gemeente, broeder, zuster, jongeren, ook jongens en meisjes. Of je nou hier in de kerk zit mee te luisteren, of vanuit huis, of vanuit elders misschien. Dan komen we bij de kernvraag van vanmiddag. Dat volk dat God zoekt en zich bekeert. Hoor jij daarbij? Dat volk waar het in vers 5 over gaat, zit u daarbij of niet? Dat is de kernvraag. Er zijn heel veel vragen waar we elkaar mee bezig kunnen houden, maar laten we deze vraag voorop stellen. Als het gaat over dat volk van God dat zich bekeert en zal zoeken de Heer hun God en vrezende zullen komen tot de Heer, tot zijn goedheid. Gaat het daar vanmiddag over jou en over u? Als het niet zo is, dan zou ik jullie vragen. Ga vanavond niks anders doen. Voordat je antwoord hebt op die vraag. Schuif het niet voor je uit. En ik weet niet precies hoe dat hier gaat, maar bij ons merk ik dat wel eens. Bij jongeren bijvoorbeeld. Dat is voor later. Later, als ik groot ben. Later, als ik ouder ben, dan gaan we er wel mee bezig. Misschien komt later niet. En juist daarom klinkt vanmiddag die stem. Juist daarom zegt God vanmiddag met zijn woord, door zijn woord heen: ik zoek je. Mis je, want je bent weggelopen bij mij en ik heb je gemaakt tot mijn eer. En er zit een gat in je hart en een gat in je leven. Dat kan de wereld niet vullen. Dat roepen ze, dat denken ze, maar het helpt je niet. Het laat je hongerig achter. Vind geen rust totdat je rust vindt in hem. En zo mogen wij zien, door Hosea heen, op de Heere God. Mogen luisteren naar koning David die zal komen. De goede herder die zal komen om dat verloren schaap op te tillen. Te dragen. En veilig thuis zal brengen. Amen.